Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte Jesaja 43 vanaf vers 18 tot Jesaja 44 vers 8. Jesaja 43 vanaf vers 18 tot en met Jesaja 44 vers 8. Door te zingen psalmen, psalm 63 vers 1, psalm 92 vers 7 en 8, psalm 1 vers 2, psalm 87 vers 4. Het te lezen schriftgedeelte Jesaja 43 vanaf vers 18 tot en met Jesaja 44 vers 8. Door te zingen psalmen, psalm 63 vers 1, psalm 92 vers 7 en 8, psalm 1 vers 2, psalm 87 vers 4. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting zij in de naam des Heere Heere die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, die is geboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we dit ons samen zijn voortzetten door te zingen van psalm 63 en daarvan het eerste vers. O God, gij zijt mijn toeverlaat. Mijn God, u zoek ik met verlangen, zoals wij het morgenlicht ontvangen bij het krieken van de dageraad. En wat er verder volgt in het eerste vers van de 63ste psalm. Gemeente, de schriftlezing voor dit morgenuur kunt u opgetekend vinden in de profetieën van de profeet Jesaja. En daarvan het 43ste hoofdstuk vanaf het 18e vers tot en met het 8e vers van Jesaja 44. Dus de schriftlezing kunt u opgetekend vinden in Jesaja 43 vanaf vers 18 tot en met Jesaja 44 vers 8. Doch vooraf stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet te buigen, nog herdienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heilig. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaag, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. Gedenkte der vorige dingen niet en overleg de oude dingen niet. Zie, ik zal wat nieuws maken, nu zal het uitspruiten. Zult gij lieden dat niet weten? Ja, ik zal in de woestijn een weg leggen en rivieren in de wildernis. Het gedierte des velds zal mij eren, de draken en de jonge struizen, want ik zal in de woestijn wateren geven en rivieren in de wildernis, en mijn volken, mijn uitverkorenen, drinken te geven. Dit volk heb ik mij geformeerd, zij zullen mijn lof vertellen. Doch gij hebt mij niet aangeroepen, o Jacob, als gij u tegen mij vermoeid hebt, o Israël. Mij heb gij niet gebracht, het kleine vee, uw brandofferen, en met uw slachtoffers heb gij mij niet geëerd. Ik heb u en mij en niet te doen dienen met spijsoffer, en ik heb u niet vermoeid met wierook. Mij heb gij geen kalmossen voor geld gekocht, en met het vette uw slachtoffers heb gij mij niet gedrenkt. Maar gij hebt mij arbeid gemaakt met uw zonden. Gij hebt mij vermoeid met uw ongerechtigheden. Ik ben het die uw overtredingen uitdeelt om mijnentwil, en ik gedenk uw zonden niet. Maak mij indachtig, laat ons te samen rechten. Vertel gij uw redenen, omdat gij moogt gerechtvaardigd worden. Uw eerste vader heeft gezondigd, en uw uitleggers hebben tegen mij overtreden. Daarom zal ik de oversten der heiligdoms ontheiligen, en Jacob het ten ban overgeven en Israël tot beschimpingen. Maar hoort nu, mijn knecht Jacob, en Israël, die ik verkoren heb. Zo zegt de Heere, uw maker en uw vermeerder van de buik af, die u helpt, vrees niet, o Jacob, mijn knecht, en gij, Jeruzalem, die ik uitgekoren heb. Want ik zal water uitgieten op den dorstigen en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad uitgieten en mijn zegen op uw nakomelingen. En zij zullen uitspruiten tussen in het gras, als de wilgen aan de waterbeken. Deze zal zeggen, ik ben des Heeren, en die zal zich noemen met de naam van Jacob. En gene zal met zijn hand schrijven, ik ben des Heeren, en zal toenemen met de naam van Israël. Zo zegt de Heere, de koning Israëls en zijn verlosser, de Heere der Israëlen, ik ben de eerste en ik ben de laatste, en behalve mij is er geen God. En wie zal gelijk als ik roepen en het verkondigen en het ordentelijk voor mij stellen? Zedert dat ik een eeuwig volk gesteld heb, en laten ze de toekomstige dingen en die komen zullen en verkondigen. Verschrik niet en vrees niet, heb ik het u van toen af niet doen horen en verkondigd. Want gij lieden en zijt mijn getuigen, is er ook een God behalve ik. Immers, er is geen andere rots die, ik ken er geen, tot zover.
Laten wij nu trachten, gemeente, om samen Gods heilig aangezicht te zoeken in het gebed. Heren, zou u ons aan de morgenuren van deze dag willen bekleden met ootmoed en met diep ontzag voor uw verheven majesteit, en geef ons diepe indrukken van onze eigen nietigheid en verdorvenheid, dat wij voor u een heilige en rechtvaardige God niet kunnen bestaan. Want zo gij het recht wilt treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach Heere, wie zal dan van ons voor u kunnen bestaan? Maar Heere, nu geeft ge nog uitstel van die welverdiende straf, en zoals we hier vanmorgen zijn samengekomen in uw bedehuis, komt u nog klaarlijk ook te betonen geen lust te hebben in onze dood. We zijn de levende toonbeelden van uw sparende langmoedigheid en verdraagzaamheid. U kwam met ons nog geen volleinding te maken. U handelde nog niet met ons naar onze zonde. En Heere, zou u willen geven dat we dat eens recht zouden mogen beseffen. Want u geeft wel uitstel, maar uitstel is geen afstel. Eenmaal, Heere, zal er ook aan ons leven een einde komen. En wij weten met Isaac de dag van onze dood niet. Maar dat de dood komt, dat is zeker. Niets is zo onzeker als het leven en niet zo zeker als de dood. En Heere, dan zullen we rekenschap moeten afleggen van ons rentmeesterschap. En aan ons is zoveel toebetrouwd. Aan ons zijn de woorden Gods toebetrouwd. Wij mogen leven onder de prediking van uw woord. U maakt zo'n onderscheid ook vanmorgen weer, als u ons een uren van afzondering geeft. Hoeveel zijn er niet die deze dag doorbrengen naar het goeddunken van hun eigen boos en verdorven hart, die opgaan in de dingen van deze wereld. En Heere, nu maakt u nog onderscheid, dat dan al die arbeid die u ten koste laat leggen aan het heil van onze onsterfelijke zielen niet eenmaal tegen ons zou getuigen. Want Heer, het zou wat zijn als we de weg geweten hebben en we hebben hem niet bewandeld. Dan zullen we naar uw eigen getuigenis met vele slagen geslagen worden. Dan zal het zelfs voor Tyrus en Sidon, die twee heidense steden, veel verdraaglijker zijn in de dag des oordeels. Want Heer, dan zullen wij dieper wegzinken in de hel dan de blindste heiden. O Heere, en zou u daarvoor toch willen bewaren, dat uw woord in ons leven toch niet gesteld zou worden als een reuken des doods ten dode. Nu is het de letter die dood, maar Het is de geest die levend maakt. En daarom, o Heer, zou u vanmorgen onder de prediking van uw woord uw geest willen geven. Dat die zich zou mogen paren aan de verkondiging van uw woord. Opdat zo uw woord zijn nut zou mogen doen tot in onze eeuwige zaligheid. Want het is toch uw geest, Heer, die gaat overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. En Heere, zou u daarom vanmorgen niet achter willen blijven, dat zou u rechtvaardig kunnen doen. U zou ons als een wandelaar kunnen voorbijgaan, maar zou u nog tot ons in willen keren en zou u nog willen komen wonen en werken in de harten van zondaren en ze door uw geest willen bearbeiden tot zaligheid. En zo uw koninkrijk nog genadiglijk willen uitbreiden. Want Heere, nu kunt ge het nooit doen om ons. In ons worden geen redenen gevonden. Maar nu wilde u van eeuwigheid al redenen nemen uit uzelf. En nu kan u het alleen maar doen, Heere, tot verheerlijking van uw naam. En zou u dan zo uw naam ook in ons midden willen verheerlijken door uw koninkrijk ook hier te doen komen, door het zo uit te breiden, Heer. Ook in de harten van zondaren, het rijk van de Satan te neer te werpen. Ach, Heer, zou u zo vanmorgen dan nog in ons midden willen zijn. En ons nog alle te samen willen gedenken. Ook aan uw Sion in het strijdperk van dit leven. U weet waar ze gelegerd zijn. U weet wat ze nodig hebben, Heer. Alle dingen zijn u immers op het allervolmaakst bekend, want u bent die grote hartenkenner en u bent die nierenproever. U weet wat er in de mens is en u weet volmaakt, Heer, wat uw gunstgenoten nodig hebben op de woestijnreis door dit leven naar het Kanaan in den hemel. Heere, ontferm u dan zo over uw erfdeel en versterk hetgeen gij hebt gewrocht. U laat ons nooit varen de werken uw handen. En zou u dat vanmorgen nog willen betonen? En zou u nog eens terug willen komen op uw eigen werk, Heer? Heere, zou u zo ook willen zijn met al degenen die vanmorgen moesten achterblijven, u kent ze. Degenen die oud geworden zijn, Heere, zou u ze aan de avond van het leven nog willen gedenken. Heere, zou u nog een heilige onrust willen geven. Als we zo oud geworden zijn en dat onder de bediening van uw woord, ach, we zeggen het hier, hoe ouder, hoe kouder, maar u bent u toch in staat om de meest harde harten te verbreken. Het is toch voor u maar één wenk van uw alvermogen. Is uw woord niet als een hamer die een steenrots te morzel slaat? En Heere, zou u dan vanmorgen willen geven dat dat mag gebeuren door de bediening van uw geest, in de hand des geestes, dat dan uw woord zou mogen zijn als zo'n hamer. En dat ook harde zondaarsharten verbroken zouden mogen worden, ook aan de avond van het leven. Ontferm uzelf dan zo, Heere. Gedenk ook aan degenen die ziek zijn. Zou u ook aan die man willen gedenken die het ziekenhuis moest verlaten en die nu in een verzorgingstehuis is opgenomen, Heere? Zou u hem in alle omstandigheden van zijn lichaam willen gedenken, maar boven alles gedenk hem naar zijn arme ziel? Zou u hem nog willen bearbeiden tot zaligheid? En ook deze weg, Heere, en nog willen heiligen aan zijn hart en alle willen gedenken die hem lief en dierbaar zijn. Heere, zou u ook willen zijn met degenen die onwettige redenen achter moesten blijven. Heere, zou u ook hen uw zegen niet willen onthouden. Gedenk ook aan degenen die zomaar hun plaats leeg hebben laten staan. Die vanmorgen geen lust hadden om op te gaan naar uw bedehuis. Heere, zou u ze ook een zegen willen schenken. Een beschamende zegen. Zou u zo willen zijn, Heere, met al degenen die het moeilijk hebben, die een kruis hebben, een verborgen kruis of een kruis dat openbaar is, Heere? Wat was het alles goed en zoet toen we uit uw scheppende handen zijn voortgekomen? Maar wat is het alles bitter geworden door de zonde? En zou u daar maar bij willen bepalen, Heer, het is alles, alles vanwege onze zonde om ons zo te mogen vernederen onder uw krachtige hand. Want dan zegt u zelf, dan zult gij ook verhogen op uw tijd. En dat is altijd de beste tijd, want u maakt alle dingen schoon op hun tijd. En die tijd die is bij u bepaald, die hebben u in uw vrijmacht bepaald. En om dan zo al onze bekommernissen op u den Heren te werpen, om onze weg op u den Heren te wentelen. En zou u dat maar willen geven, Heren, want gij immers aanschouw de moeite en het verdriet. En er is wat moeite en er is wat verdriet. En het uitnemendste van dit leven. Uw kind en knecht Mozes kwam ervan te getuigen. Het uitnemendste van dit leven. Dat is moeite en het is verdriet. En het wordt toch snel afgesneden ook. En wij vliegen daarheen. Heren, zou u zo willen gedenken ook aan het opkomend geslacht, aan de jeugd. Aan de jonge mensen hier, aan de kinderen die er ook vanmorgen mogen zijn. Zou u willen geven dat de prediking ook ingang mag vinden in hun jonge harten. En zou u ook willen geven wat u zelf komt te beloven in uw woord. Dat in de plaats van de vaderen zullen de zonen zijn. En dat het nageslacht u zal dienen. Heren, zou u zo dan vanmorgen nog in ons midden willen zijn. Willen helpen en willen sterken ook in de bediening van uw woord. Ach Heren, we staan er telkens maar voor en u redden keer op keer. Zou u ook vanmorgen, Heren, willen betonen dat u van ons af weet. En zou u zelf willen geven, Heren, dat ons verstand mag worden geopend, opdat we de schriften mogen verstaan en dat we als een schriftgeleerde, die wel is onderwezen in het Koninkrijk der Hemelen, vanuit de schat des woords, nieuwe en oude dingen zouden mogen voortbrengen. Ja, Heren, dat u ons zou willen stellen als een uitdeler van die menigerlei genade Gods. Bedien en bedouw uit dat binnenste heiligdom. Geef dat er nog een volk mag zijn die mee mogen zuchten aan de troon der genade. Of dat u zou willen geven de opening van uw woorden. Want die zal alleen gewis gelijk een lichte duister opdoen klaren. Ontferm u zelf dan over ons hier en gedenk ons nog. Geef nog een goede aandacht. Maar geef boven alles hier een opmerkzaam hart om Jezus wil. Alleen vragen we dit van u. Uit genade. Amen. Gemeente, laten we dit ons samen zijn voortzetten door met elkaar te zingen van de 92e psalm. En daarvan het 7e en het 8e vers. Rechtvaardig volk zal bloeien, gelijk op Libanon bij het koesteren van de zon. De palm en ceder groeien. Zij die in het huis des Heren in het voorhof zijn geplant, zien door des hoogste hand hun wasdom steeds vermeren. En het 8e, in hun grijze dagen blijft hun vreugd gewis. Zij zullen groen en fris gewenste vruchten dragen. En wat er voor verder volgt in het 7e en ook in het 8e vers van de 92e psalm en ondertussen gemeente, krijgt u gelegenheid om uw gaven af te zonderen voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere die zegenen u en hij zegenen uw gaven. als het gaat over de persoon en het werk van de Heilige Geest, dan gebruikt Gods woord daar hele verschillende beelden voor. In de allereerste plaats het beeld van de wind. Die blaast waarheen hij wil, heeft de Heer Jezus gezegd. Immers, op de Pinksterdag, toen de Heilige Geest werd uitgestort, toen werd daar het geluid gehoord als van een geweldig gedreven wind. En de wind, die gaat haar eigen gang. De wind laat zich niet sturen en de wind laat zich ook niet tegenhouden. Als de Heilige Geest, het werk van de Heilige Geest vergeleken wordt met de wind, zoals de Heer Jezus dat ook heeft gedaan in dat nachtgesprek met Nicodemus, dan zien we daarin de vrijmacht van de Geest. De Geest blaast, de wind des Geestes blaast waarheen hij wil. Gij hoort zijn geluid en gij weet niet van waar hij komt en ook niet waar hij heen gaat. Dus de Heere die gaat, als het gaat over de bediening van de Geest, zijn eigen gang. Vrijmachtig, laat zich niet sturen, maar ook onwederstandelijk, laat zich ook niet tegenhouden. Dat is het werk van de Geest, afgebeeld door de wind. Maar we weten ook, er werd ook vuur gezien, verdeelde tongen als van vuur. In Gods woord wordt het werk van de Heilige Geest ook zo vaak vergeleken bij vuur. Vuur dat alles verbrandt. De Heilige Geest is de geest der heiligmaking. Dat betekent hij verteert alles wat niet in overeenstemming is met Gods heiligheid. Maar vuur geeft ook warmte. En zo is het ook als dat vuur van de Geest ontstoken wordt in het hart van de zondaar. Dan wordt het waar hoe branden mijn genegenheden, om Sire voorhof in te treden. Dan krijgen we van de Heere een brandend hart. Maar het werk van de Heilige Geest wordt ook vergeleken bij water. En als het vergeleken wordt bij water, dan moeten we vooral denken aan de vruchtbaarmakende werking van de Heilige Geest. Dat hij het leven schenkt in de dood. Denk maar eens aan dat wonderlijke visioen wat Ezechiël heeft gezien in Ezechiël 47... toen hij daar dat water van onder de dorpel van het huis des Heren uit zag komen. En dat water dat stroomde langs het brandofferaltaar, en die wateren die sprongen uit de tempelmuur, en die wateren die verdiepten zich, en die kwamen tenslotte uit in de Dode Zee. En overal waarheen die wateren kwamen, kwam leven in de dood. Dus het is ook de levendmakende, de vruchtbaarmakende werking van Gods Geest, die wordt afgebeeld door het water. Wel nu, daar worden we ook vanmorgen in het bijzonder bij bepaald in de woorden die wij met Gods hulp met elkaar hopen te overdenken. En die u opgetekend kunt vinden in het aan u voorgelezen schriftgedeelte. Namelijk Jesaja 44. Dus de tekstwoorden van vanmorgen kunt u opgetekend vinden in Jesaja 44. En daarvan het vierde vers. En daar lezen wij Gods woord. En zij zullen uitspruiten tussen in het gras als de wilgen aan de waterbeken. Tot zover de woorden van onze overdenking, waarin wij bepaald worden bij het leven van Gods kinderen, vergeleken bij de wilgen aan de waterbeken. En dan vragen drie gedachten onze aandacht. Ten eerste staan we stil bij de wonderlijke openbaring van dat leven. In de tweede plaats staan we stil bij het genadige onderscheid door dat leven. In de derde plaats staan we stil bij de onwederstandelijke kracht van dat leven. Dus het gaat vanmorgen in de woorden van onze overdenking over het leven van Gods kinderen vergeleken bij de wilgen aan de waterbeken. Dan vragen drie gedachten een ogenblik onze aandacht. Ten eerste de wonderlijke openbaring van dat leven als we lezen. En zij zullen uitspruiten. En uitspruiten, dat betekent hier zoveel als iets wat verborgen is, wat we niet zien, openbaar maken. In de tweede plaats het genadige onderscheid door dat leven, want we lezen, en zij zullen uitspruiten tussen in het gras. dan komt er een onderscheid openbaar. En in de derde plaats de onwederstandelijke kracht van dat leven. Ze zullen uitspruiten tussen in het gras als wilgen aan de waterbeken. Gemeente, wat is er toch laag afgelopen met het volk van Juda? Want ze zijn in de ballingschap terechtgekomen. En misschien weet u wel wat Juda betekent. Juda, dat betekent zoveel als Godlover. Dat heeft Lea toch gezegd. Toen Juda geboren werd. Toen heeft ze gezegd, ditmaal zal ik den Heere loven. En ze noemde zijn naam Juda. En nu wordt het tweestammenrijk ook wel Juda genoemd. De Heere loven. Heeft dat volk dat gedaan? Nee, dat volk heeft de Heere niet geloofd. Ze hebben God niet groot gemaakt. Ze hebben de afgoden gediend. En de Heere die heeft ze keer op keer laten waarschuwen door zijn knechten. Heeft heel wat arbeid aan dat volk ten koste gelegd. Opdat dat volk hem zou dienen. Opdat ze weder zouden keren tot hem en zich af zouden keren van de afgodendienst. Maar ze hebben het niet gedaan. En tenslotte was de maat volgezondigd. Dat volk, dat heeft de Heere vermoeid met hun zonde. Dat kunnen we ook lezen in het 24e vers. Maar gij hebt mij arbeid gemaakt met uw zonde en gij hebt mij vermoeid met uw ongerechtigheden. En toen de maat vol was, toen heeft de Heere heeft dat volk overgegeven in de hand van de heidenen. Toen heeft de Heere dat volk overgegeven, hij zegt het zelf, Jacob heeft hij ten ban overgegeven en Israël tot beschimpingen. En zo zitten ze daar nu in Babel, in de ballingschap. God heeft ze weg laten voeren. En daar in dat verre Babel, daar had de Heere dat volk van Juda ten onder kunnen laten gaan. Maar de Heere die heeft nog meer gezegd. De Heere die heeft gezegd, van dat volk van Juda, dit volk heb ik mij geformeerd, en zij zullen mijn lof vertellen. Dus ondanks alles, de Heere gaat ervoor zorgen, dat er een volk is dat zijn lof zal vertellen. Een overblijfsel. En gemeente, nu kunnen we de lijnen door gaan trekken. Want wij zijn eenmaal geschapen om God te bedoelen. Maar we zijn van God afgevallen. En ook wij zijn in de ballingschap terechtgekomen. Want als we het hebben over dat eerste stuk, dan gaat het over onze ellende. En ellende, dat betekent zoveel als uitlander. Je staat er buiten, je bent een balling. Nou, zo is het nu met dat volk van Juda ook. Zijn ballingen en wij zijn ook ballingen. We zijn ver van huis. We zijn verdreven uit het paradijs. Er is een scheiding gekomen vanwege onze zonde tussen God en tussen onze ziel. We staan buiten Gods gunst en buiten Gods gemeenschap. We zijn ellendig. We zijn ballingen. Maar weten wij het ook, dat we werkelijk ballingen zijn geworden? En dat is nu zo noodzakelijk. Dat was toen ook noodzakelijk. Want die ballingen die zaten daar in dat verre Babel. Maar nu moesten ze werkelijk ballingen worden. Nu moesten ze erachter worden gebracht. Nu zijn we ver bij Sion vandaan. En Sion, dat is die plaats die heeft God verkoren om daar te wonen. De berg Sion, daar stond de tempel. Daar wilde God wonen, te midden van zijn volk. Daar wilde hij zijn gunst en zijn gemeenschap doen ervaren aan dat volk. En daar waren ze ver bij vandaan. De tempel lag in puin en dat alles door eigen schuld. De stad was verwoest. En daar zitten ze in dat verre Babel. En toch zal de Heere daar zijn volk niet om laten komen. Weet je toch? Dit volk heb ik mij geformeerd, zegt de Heere. Ze zullen me lof vertellen. Daar gaat de Heere echt voor zorgen. Want in dat verre Babel, daar geeft hij dat volk niet aan zichzelf over. Dat had hij rechtvaardig kunnen doen. Maar de Heere die zegt, daar in dat verre Babel, in dat geestelijk zo dorre land, Want het heiligdom wordt daar gemist. Ze zijn er ver bij vandaan. Daar zegt de Heer, want ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Dus in plaats dat de Heer dat volk ten onder laat gaan in de ballingschap, dat hij ze op laat gaan in de cultuur van Babel, gaat de Heer ervoor zorgen dat er daar toch een volk komt dat zijn lof gaat vertellen. Dat er daar toch in dat verre Babel een volk in de schuld komt. En daar gaat het ook over in de tekst, als de Heer zegt: en zij zullen uitspruiten. Dat sluit nauw aan bij het voorafgaande. Dus dan gaat het over het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest die van dood levend maakt. De Heer die gaat een volk wat dor en doods is, waar niets geen verwachtingen van zijn, wat zo diep is weggezonken dat ze hun beeld terugvinden. Ezechiël die heeft het gezien in dat dal van die dorre doodsbeenden. En toen zeiden ze: en al onze verwachtingen die zijn afgesneden. Van dat volk uitgezien, geen verwachting meer. Ja, zo diep zijn wij gevallen. Eenmaal geschapen om Gods lof te vertellen. Eenmaal geschapen om God te bedoelen. En nu zo diep gezonken, dat we helemaal geen goed meer kunnen doen. Dat we zijn geworden als die dorre aarde, waarin geen leven schijnt te zitten. En zo is het nu met dat volk van Juda ook. En zo zitten ze daar in de ballingschap in Babel. Maar nu gaat de Heer, die gaat het waarmaken. Zij zullen uitspruiten. Daar waar geen leven wordt gezien, daar gaat God zelf leven verwekken. En dat komt door het water van de geest. Want dat staat hier heel duidelijk. Ik zal water gieten op de dorstige en stromen op de droge. Dus dorstig en droog. Geen enkele verwachting meer. Maar waar nu van Smentse kant alle verwachtingen zijn afgesneden, daar is nu van Gods kant mogelijk. Waar wij door onze zondeval dood zijn geworden, door de zonde en door de misdaden, daar kan de Heer nu dat leven gaan schenken. En dat is nu de troostrijke boodschap die de profeet Jesaja mag brengen. En dat is eigenlijk een wonder, want de profeet Jesaja die heeft lange tijd mogen profeteren en heeft heel veel gezien. Want de Heer die leidt, als het ook gaat over de profeten, de ene profeet veel dieper in zijn verborgen raad dan de andere. Jesaja heeft er heel veel van mogen zien, want u weet, een profeet die is door de Heer geroepen om Gods raad bekend te maken. Maar dan zal de Heer die raad moeten openbaren. En dat gaat hij ook doen aan die profeet. Maar dan laat hij in zijn vrijmacht, want daar is God vrij in, laat hij de ene er veel dieper in inblikken dan de andere. En de profeet Jesaja, hij wordt niet voor niets genoemd, de evangelische Jesaja, die heeft zeer diep mogen inblikken in de verborgen raad van God tot zaligheid van zondaren. En daar heeft hij ook rijk van mogen spreken. Heeft rijk mogen spreken van de komende Christus. Heeft hem aan mogen wijzen. Niet alleen in zijn diepe vernedering. Denk u maar eens aan die bekende tekst. Er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaïe. Dan gaat hij het hebben over zijn diepe vernedering. Over zijn nederige geboorte. Maar heeft het ook zo heel duidelijk over zijn lijden. Heeft het over zijn sterven. Denk maar eens aan dat bekende hoofdstuk 53. Maar daar laat hij ook wat aan vooraf gaan. Weet u wat we daar ook kunnen lezen in Jesaja 52? Daar kunnen we ook lezen: zie, mijn knecht zal verstandiglijk handelen. Hij zal verhoogd en verheven, ja, zeer hoog worden. Dan heeft hij het ook over die lijdende knecht des Heeren. Waardoor dat hij nu zal gaan door lijden tot heerlijkheid. Hoe dat hij nu zal opstaan uit de doden. Hij zal verhoogd worden. Zo schrijft Jesaja. En daar zal hij niet mee blijven. Hij zal verheven worden. Dat is op de hemelvaartdag gebeurd. Ja, zeer hoog worden. Dat betekent hij zal de ereplaats innemen aan de rechterhand van de Vader. Dus zo heeft de profeet Jesaja mogen zien. Opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel. Zittende ter rechterhand Gods. Maar dat gaat hij ook wel doen. Dan gaat hij zijn kerk gaat hij vergaderen. Want hij is niet alleen een zaligmaker die de zaligheid heeft verworven. Maar die verworven zaligheid zal ook moeten worden toegepast in de harten van zondaar. Als het gaat over de verwerving van de zaligheid. Nou, dan hebben we het over het voorwerpelijke element in de prediking. Christus heeft de zaligheid verworven. Hij heeft gezegd, het is volbracht. Maar die zaligheid zal moeten worden toegepast in de harten van zondaar. En nu is hij ook middelaar van toepassing. Als hij alleen maar middelaar van verwerving zou zijn, gemeente, dan zou hij een halve zaligmaker zijn. Maar hij is ook middelaar van toepassing. Want weet u, van nature is er geen plaats voor de Heer Jezus in het hart van de zondaar. U weet toch wel hoe dat was toen de Heer Jezus geboren is in die beestenstal. Toen was er geen plaats in de herberg. Nergens plaats. Zo is er geen plaats voor de Heer Jezus in het hart van een zondaar. Nee, dan heeft hij voor ons totaal geen begeerlijkheid. Als wij hem aanzagen, dat heeft hij ook gezegd in Jesaja, zo had hij geen gedaante nog heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. En toch gaat de kerk die gaat zeggen, hij is de schoonste onder alle mensen, kinderen. Alles wat aan hem is, dat is gans begeerlijk. En hoe komt dat nu? Nou, dat komt nu alleen maar door het plaatsmakende werk van de Heilige Geest. Dus nu is Christus is niet alleen maar middelaar van verdiensten, maar nu gaat hij ook plaatsmaken voor zijn eigen persoon en werk in het hart van de zondaar. En dat is dat werk van de Heilige Geest. En waar gaat die geest dan aan ontdekken? Gemeent aan één ding, dat we dor zijn. Dat we dood zijn. Net als dat volk dat daar in de ballingschap zat. Zijn lof vertellen. Die in het vlees zijn kunnen God niet behagen. En dat moeten ze daarin gaan leven. Totaal geen verwachting meer. Van hun zijde. Maar weet u, nu kan toch wel van Gods kant. En dat is nu alleen maar mogelijk door dat vruchtbaar makende werk van de Heilige Geest. Hij zal het uit het mijne nemen. Hij zal het u verkondigen. Dat is nou het werk van de geest. En dat komt daar heel duidelijk openbaar. In dat verre Babel. Want er staat. En zij zullen uitspruiten. Hoort u het? Dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof vertellen. Staat er in het 21ste vers van het vorige hoofdstuk. En hier weer. En zij zullen uitspruiten. Weet u waar dat op wijst? Nou, het is nu een belofte. Van het genadeverbond. En die beloften die zijn in Christus Jezus. Ja en amen. Die gaat God vervullen. Dat zijn de absolute beloften. De onvoorwaardelijke beloften. De Heer die heeft het in het paradijs al beloofd. En ik zal vijandschap zetten. Hier weer. Ik zal. Zij zullen. Ik wil. En zij zullen. Dan gaat de Heer, die gaat zijn eeuwig welbehagen gaat hij uitvoeren. Daar in dat verre Babel. Want ze staat, en zij zullen uitspruiten. En uitspruiten, dat wijst ons op leven. Op leven dat openbaar komt. En daar ligt nu alles onder het oordeel van de dood. En de Heer zou dat volk rechtvaardig in Babel om kunnen doen komen. Dat zou rechtvaardig zijn geweest, maar dat heeft de Heer niet gedaan. Zeker, er zijn er vele achtergebleven, maar de Heer die heeft ervoor gezorgd dat daar toch een overblijfsel was naar de verkiezing van zijn genade. Ze zullen uitspruiten, uitspruiten, waar wijst dat op? Dat wijst op een teer begin. Het eerste begin van dat geestelijke leven. En dat komt daar in Babel openbaar. Wat is nou het eerste begin? Waar begint de Heer? U zegt misschien, nou de Heer die begint bij de Heer Jezus. Nee, daar begint hij niet bij. Daar ga we gaan leren verstaan, nou ben ik God kwijt in dat verre Babel, in de ballingschap, ellendig, ik sta er buiten. Er is een kloof geslagen tussen God en tussen mijn ziel en ik weet de dag van mijn dood niet. En als ik ga sterven, dan is het eeuwig, eeuwig kwijt. Dan kan het nooit meer goed komen. En gemeente, als u de Heer zijn liefde uitstort in het hart, door de bediening van de geest, dan wordt dat de nood in ons leven. Dan gaan we leren verstaan, de dood wenkt ieder uur. En dan kan het nooit meer goed komen tussen God en tussen mijn ziel. Dan wordt een mens bezet, zoals de apostel Paulus daarvan schrijft, met een hartelijke droefheid naar God. Nou, dat is nou waar geworden in dat verre Babel. Daar zitten ze in de eenzaamheid. Daar zijn ze gekomen. Denk maar aan Psalm 137, aan de rivieren van Babel. En daar hebben ze geweend als ze gedachten aan Sion. En daar woonde de Heere toch. Daar woonde hij toch in de tempel. Daar openbaarde hij toch zijn heerlijkheid. Daar wilde hij toch zijn gunst en zijn gemeenschap aan zijn volk doen ervaren. En daar zijn ze nu ver bij vandaan. Nu zijn het hun ongerechtigheden die een scheiding hebben gemaakt tussen God en tussen hun ziel. Want vanwege hun zonde, omdat ze de afgoden gediend hebben en de Heer hebben verlaten, zitten ze nu in dat verre Babel. Maar nu gaat de Heer en die gaat het beloven. Ze zullen uitspruiten daar in dat verre Babel. Daar komt het werk van God openbaar. In het beginsel. Altijd maar gemeente bij het begin gaan beginnen. En dan gaat de Heer die gaat verder leiden. Er zijn mensen die zeggen, ja, maar dat uitspruiten moet maar niet te veel over hebben. Daar moet maar niet te veel over hebben. Want het moet verder komen. Ja, maar als het Gods werk is, dan kan een zondaar nooit rust vinden. Dan wordt hij altijd maar weer verder geleid. Dan gaat hij voelen, de pijl ligt verder. En dat is ook in de prediking zo belangrijk, gemeente, dat we telkens maar weer in ons gemis gepreekt worden. Dat is voor het vlees niet aangenaam. Wij willen graag wat hebben en we willen graag rust hebben. Maar de Heer die zegt, gun u zelf geen rust. Dan moet het mens verder. Dan is er meer te krijgen. En als het goed is, zullen Gods kinderen daar ook naar staan. Maar er moet wel een begin zijn. En dat begin moet wel uit God zijn. En dat vragen Gods kinderen zich ook telkens af. Van, ben ik begonnen? Of is God begonnen? Daar komt het op aan. En waar de Heer nu doet uitspruiten. Weet u waar dat woordje uitspruiten ook op wijst? Dat zeggen onze verklaarders ook. En dan zou u de evangelische Jesaja van dominee Hellebroek maar eens na moeten lezen. Die zegt ook, kijk, het komt op dat begin aan, maar ook hoe dat leven zich verder gaat ontwikkelen. Want waar werkelijk geestelijk leven is, daar zien we ook dat het verder gaat. Daar blijft het niet staan bij dat begin. Daar blijft het niet bij die droefheid aan God. Daar blijft het niet bij die hartelijke keus van het hart om de Heere te mogen dienen. Maar er wordt een mens erachter gebracht. Dat hij nou is als die dorre aarde. Maar dat is nou het wonder, hè? Dat Christus zal zijn als een wortel in die dorre aarde. Het ganse menselijk geslacht ligt onder het oordeel van God. Maar uit dat menselijk geslacht komt er nu één. En die gaat God zelf verwekken. Die leven gaat geven in de dood. Die zichzelf aan de dood heeft onderworpen om het leven te verwerven. En die dat leven ook daadwerkelijk door de bediening van zijn geest gaat mededelen aan dode zondaren. Dan is het mogelijk om zalig te worden door hem. Dan ligt in hem de ganse zaligheid. Maar dan is het ook zo noodzakelijk dat hij het deel wordt van zijn kerk. Dat ze hem door het geloof mogen omhelzen. Nee, niet alleen als degene die de dood is ingegaan, maar die ook zich is opgestaan en die het leven heeft verworven. Zo gaat hij er zelf voor zorgen. En zij zullen uitspruiten. Dat betekent niet alleen dat leven dat komt openbaar. En dat is een wonder. Als het leven openbaar komt. Als er in die dorre woestijn leven komt zoals de Heer dat belooft. Als er in die dorre woestijn, want zo is het ganse menselijk geslacht geworden, weer leven komt. Als er weer leven uitspruit. In het oosten weet men dat wel. Als alles dor en doods is. En als dan in het voorjaar de regen gaat vallen, dan zie je alles zie je uitspruiten. Dan lijkt het net alsof er geen leven is. Maar dan komt het leven komt weer openbaar. Wij kennen dat natuurlijk ook. Na de winter, dat alles doods lijkt. Maar dat de Heere dan het gelaat van het aardrijk als met zijn geest vernieuwt. En zo is nu geestelijk ook. Dat is nu het werk van de geest. En dat zal openbaar komen in Babel. Nee, de kerk zal daar niet ten onder gaan. Dat denken ze wel, dat hebben ze zelf gedacht. Dan moet u nu maar eens denken weer aan dat visioen wat Ezechiël heeft gezien. Ezechiël die zag dat dat water wat uit de tempel stroomde, dat werd steeds dieper. En dat ging geheel tegen de regels van de natuur van het oosten in. Want regel was, als er ergens een beekje ontsprong, dan werd dat water dat werd steeds ondieper. En tenslotte liep het op de duur dood in het zand. Dat beeld wordt ook gebruikt in Psalm 1 als de Heere zegt, en de weg van de goddeloze, die zal vergaan. Daar blijft niets van over. Kijk maar naar het leven van de goddeloze. Het is opgaan, blinken en verzinken. Het is een doodlopende weg. En dat dachten die balling ook, er komt niks van terecht. In de ballingschap terechtgekomen, de tempel verwoest, Jeruzalem in puin, er komt niets van terecht. Maar nu gaat de Heere beloven, dwars door de onmogelijkheid heen. We zijn in het tweede gedeelte van de profetieën van Jesaja, in het troostboek. Nu zegt de Heere, zij zullen uitspruiten. Denk erom, ik ga ervoor zorgen, dat er daar in dat verre Babel, wederom geboren worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Daar zal God een volk gaan formeren wat zijn lof zal gaan vertellen. De Heere die zegt dat ze zullen uitspruiten. Dan gaat het over het werk van de Heilige Geest in het hart van een zondaar. Dus daar gaat het over de wonderlijke openbaring van dat leven, maar het gaat ook over het genadige onderscheid door dat leven. Want nu lezen we in de tekst, lezen we hebben het al gezegd. Ze zullen uitspruiten tussen in het gras. Dus tussen het gras komt daar dat uitspruitsel. Komt daar dat werk van God tevoorschijn. Tussen het gras. Dat is een onderscheid wat de Heer gaat maken. Want wat wordt er nu met gras bedoeld? Het gaat hier over Babel. En Babel heeft Jeruzalem ingenomen. Ze hebben het volk van Juda weggevoerd in de ballingschap. En daar verkeren ze nu, in Babel. En nu is daar een overblijfsel in de schuld gekomen. Hoe zullen ze ooit uit Babel bevrijd worden? De machtig volk. Maar nu gaat de Heere, die gaat dat volk, gaat hij profiteren, laat hij profiteren door de profetieën van de profeet Jesaja, dat ze verlost zullen worden. Dat heeft Jesaja allemaal mogen zien. Hè? En moet u denken, Jesaja was al profeet voor de ballingschap, lang voor de ballingschap. Hij is omgekomen naar alle waarschijnlijkheid onder de regering van die goddeloze koning Manasse. U weet toch wel? Wat de schrijver uit de Hebreeënbrief schrijft, dat ze sommigen in holle boomstammen hebben gestopt en doorgezaagd. Dat is waarschijnlijk ook een deel geweest van de profeet Jesaja onder de regering van koning Manasse, die aanvankelijk een goddeloze koning was, maar later tot bekering kwam. Maar Jesaja die heeft veel meer mogen zien. Hè? Toen moest het volk nog in de ballingschap. Jesaja heeft ook mogen zien hoe dat ze inderdaad in de ballingschap ging, het heeft hij mogen profiteren, 70 jaar in de ballingschap, en toen hoe dat ze terug mochten komen. En vanaf Jesaja 40, dat stroofboek van Jesaja, gaat het eigenlijk over die terugkeer, maar hoe moet dat nu gebeuren? Dat leger van Babel, dat is zo machtig. Hoe zullen ze ooit verlost kunnen worden uit de greep van Babel? En dan gaat de Heer, die gaat wat laten zien aan dat volk, in dat troostboek. In Jesaja 40, weet u wat de Heere dan gaat zeggen? Dan zegt de Heere, die zegt tegen Jesaja, nu moet je roepen. En weet u wat hij moet roepen? Hij moet roepen, alle vlees is gras En al zijn goede tierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort en de bloem valt af als de geest des Heeren daarin blaast. Voorwaar, het volk is gras. En wat bedoelt hij er dan in het bijzonder? Dan bedoelt hij dat volk van Babel. Hij zegt dat is gras. Hey, moet u eens kijken wat er dan staat in de tekst. En zij zullen uitspruiten tussen in het gras. Dus dat volk van Babel, dat is net als gras. Nou, en gras, het jaar is nu alweer wat verder gevorderd, maar in het voorjaar, wat is dat gras dan fris? Wat kan er fris bij staan? Als het land bedekt is door het gras. Het kan ook zo anders zijn, hè? Want er zijn streken op deze aarde, daar groeit het gras heel erg goed. Maar er zijn ook streken, daar kan geen gras groeien, dat weten we ook wel. Dat zijn kinderen, woestijnen, dorre vlakten. Daar groeit helemaal niets, daar is alles dor en doods. Dus God heeft een onderscheid gemaakt. Onderscheid tussen plaatsen waar je zegt, daar is het gras zo mooi groen. En andere plaatsen dat je zegt, daar is alles dor en doods. Nou, en zo heeft de Heer nu ook, mogen het zo eens zeggen, en mogen het daar eens op overbrengen, tussen de volkeren een onderscheid gemaakt. Dat doet de Heer in zijn vrijmacht. God maakt onderscheid in zijn vrijmacht. En niemand kan zijn hand opheffen en zeggen, Heer, wat doet gij? Hij is die grote pottenbakker, hij kan met het leen doen wat hem behaagt. En zo zie je volkeren op deze aarde, die hebben het arm. Diepe armoede, de derde wereldlanden, je kan er geld in pompen wat je wil. Maar het lijkt wel of dat het helemaal niets uithaalt. Maar er zijn ook volkeren die zijn rijk gezegend. Waarmee? Met tijdelijke zegeningen. En zo was het nu ook met dat volk van Babel. Dat was een rijk gezegend volk, zeker een heidens volk, dat was het. Maar ze hadden een bloeiende cultuur. Het was een land waar heel veel te verkrijgen was. Het was de wereld op zijn best. Allemaal tijdelijke zegeningen die God gaf aan dat volk van Babel. En ze hadden er genoeg aan. Net als Esau. Esau heeft toch ook gezegd tegen Jacob, ik heb veel. Hij had heel veel. De Heer had hem tijdelijke zegeningen gegeven. En Esau had er genoeg aan. En dat was nou bij Jacob niet zo. Jacob die verlangde niet voor niets. Die dubbele zegen van het eerstgeboorterecht. Nee, dan ging het niet alleen maar over tijdelijke zegeningen. Maar dan ging het ook over eeuwige zegeningen. Weet je waar het dan om ging? Dan ging het om God. Dat was het allereerste. God tot je deel te hebben. En als we God tot ons deel mogen hebben, gemeente, dan hebben we alles. Maar als we God missen, dan missen we alles. En dat gevoelde Jacob. Het was Jacob werkelijk om God te doen. Daarin was hij oprecht. Maar Esau die had genoeg aan alle tijdelijke zegeningen. Nou, zo was het eigenlijk ook met dat volk van Babel. En zo is het eigenlijk met ons allen van natuur. En daarom vergeleken bij dat gras. Het is allemaal groen en fris. En het lijkt zo mooi, maar als het wordt afgesneden. En dat kan zomaar gebeuren. Dat de zeis van de dood door het leven heen gaat. Dan. Nou, dan verdort het. Dan kan het 's morgens kan het er nog fris en groen uitzien. Beeld van de schoonheid. Zo moet u het gras hier zien. De schoonheid. Maar tegelijkertijd ook het beeld van de vergankelijkheid. En die wilde hier eigenlijk tegen die ballingen zeggen. Het volk is gras. Je kijkt nu wel naar dat volk van Babel wat zo machtig is. Maar dat volk dat is maar gras hoor. Dat is maar gras. Het zijn maar nietige mensen. Straks dan komt de zeis en dan wordt alles afgemaaid. Straks dan komt de... Dan komt koning Kores, de koning van de Meden en van de Perzen. En dan zal die Babel in een korte tijd innemen. En dan zullen er duizenden zullen er sneuvelen. Dan zie je het volk is als gras. En dan zal het volk van Israël zal bevrijd worden. Dat is de troost die de Heere laat verkondigen. Maar u laat hier verkondigen, ze zullen uitspruiten tussen het gras. Weet u wat er nu gebeurd is? Dat volk van Juda is weggevoerd in de ballingschap. Ze zullen me lof vertellen. Nou, er schijnt weinig van terecht te komen, want dat volk van Juda, dat gaat schijnbaar helemaal op in de Babylonische cultuur. We hebben al gezegd, Babel was een land wat heel rijk was gezegend met tijdelijke zegeningen. Ze hadden daar prachtige mooie hangende tuinen. Babel was een schoon land, daar werd goed geld verdiend. Daar was van alles en nog wat. En wat deed Juda? Juda ging op in de cultuur van Babel. Wij zouden zeggen, de kerk die gaat op in de wereld, die lost zich heel langzamerhand op. Zeker in het begin zullen ze er moeite mee gehad hebben, die ballingen. Want ze konden niet meer opgaan naar de tempel. De dienst en verzoening waren ze kwijt, de dienst des Heren. Ja, ze sloften er wel een beetje mee, maar ja, om nu helemaal niet meer op te kunnen gaan naar de tempel. Dat er helemaal geen kerk meer is. Dat je niet meer op kan gaan op de dag des Heren. Nou, daar hebben ze in het begin moeite mee gehad. Maar weet u waar het nu op aankomt, gemeente? Als het nou alleen maar een uitwendige betrokkenheid is. Zeker, dat is groot. En als we nog trouw in de kerk komen, dat is ook groot. Maar het komt aan op die inwendige betrokkenheid. Het komt aan op het werk van de geest in het hart van de zondaar. En als dat wordt gemist, dan wordt die inwendige betrokkenheid gemist. En dan kan het zomaar gebeuren. Ja, dat een mens toch heel langzamerhand opgaat in de wereld. Dat hij mee wordt genomen met de begeerlijkheden van deze wereld. En de wereld gaat voorbij met al haar begeerlijkheid. Maar ja, maar dat zien we dan niet. Dan zien we niet dat alle vlees als gras is. Dat we vergankelijke mensen zijn. Dan leven wij alsof ons huis eeuwig zal blijven staan. En dan hebben we genoeg aan de tijdelijke zegeningen. Nest de wereld. Nest de wereld. En dat volk van Juda ook. Ze hadden genoeg aan de tijdelijke zegeningen. Ze hadden het daar zo goed. En ze zeiden, dat weet u toch wel, waar je brood is, daar is je vaderland. En dan voelden ze zich goed in die Babylonische cultuur. Ze gingen erin op. Ze waren ook net als de Babyloniërs. Het volk is als gras. Maar nu gaat er wat gebeuren. Nu gaat de Heer een onderscheid maken. Nu zijn er daar toch in dat verre Babel. Die hebben niet genoeg aan die tijdelijke zegeningen. Zijn die hier vanmorgen ook nog in Gods huis? Mensen die zeggen, daar heb ik nou niet genoeg aan. Nou kan ik zo rijk door de Heer gezegend zijn. Nou kan ik misschien wel een bedrijf hebben. Een goedlopend bedrijf. Ik woon in een mooi huis, ik heb een vrouw, ik heb kinderen, ik heb een mooie auto, ik heb alles wat mijn hart begeert. En toch, dan moet ik denken aan die man, die kreeg bezoek van zijn dominee. Rijk dat hij was, ontzettend. En die predikant die vertelde het mezelf, hij zegt, ik kwam bij hem en ik zeg zo tegen hem, man, wat een zegening, wat ben je rijk gezegend. Hij zegt, weet je, die man deed, die barstte die snikken uit en die zei, dominee, ik ben de meest arme mens die er is. Ik ben zo straatarm met al mijn rijkdom. Want ik ben God kwijt. En dat gebeurde in Babel. Hoort u het? Dat is nou dat uitspruiten. Uitspruiten tussen in het gras. Heeft de Heer, die heeft onderscheid gemaakt, dat hebben we gehoord. In zijn vrijmacht. Die heeft onderscheid gemaakt. Arme volkeren op deze wereld. Rijke volkeren. Die wel mogen delen in zijn tijdelijke zegeningen. Maar we zijn nog arm. Want kom op een ander onderscheid. Dat uitspruiten tussen het gras. Dat de Heere daar in dat verre Babel zijn werk gaat beginnen. En dat er daar zijn in dat verre Babel. Die zeggen, God te missen, dat is alles te missen. Dan kan je nog zo bedeeld zijn met alle tijdelijke zegeningen. Maar dan ben je in feite bij nog straatarm. Maar hem te bezitten, dat is alles te bezitten. Hoort u het? Die mensen is het werkelijk om God te doen. En die anderen, die helemaal opgingen in de Babylonische cultuur. Die eigenlijk opgingen in de cultuur van deze wereld. die genoeg hadden aan al die tijdelijke zegeningen. Wie met de wereld opgaat, zal ook eenmaal met de wereld ten onder gaan. En van nature doen we dat. Dan gaan we op in de wereld. Maar nu wil de Heere ook nog in onze tijd, in het Babel van deze wereld, een genadig onderscheid gaan maken. Een onderscheid waar geen onderscheid is. En waarom? Omdat God reden heeft genomen uit zichzelf. Want we zijn allemaal van dezelfde lap gescheurd. Maar dat is nu zo'n goddelijke vrijmacht. Dat de Heere ervoor gaat zorgen, ook daar in dat verre Babel, maar ook nu nog. En zij zullen uitspruiten tussen in het gras. God maakt dat onderscheid. We gaan onze laatste gedachte. Daar gaat het over de onwederstandelijke kracht van dat leven. Maar voordat we daartoe overgaan, willen we eerst zingen van Psalm 1. En daarvan het tweede vers. Want hij zal zijn gelijk een frisse boom in vette grond, geplant bij ene stroom, die op zijn tijd met vruchten is beladen en sierlijk pronkt met onverwelkte bladen. Hij groeit zelfs op in ramp en tegenspoed. Het gaat hem wel. Het gelukt hem wat hij doet. Het tweede vers van Psalm 1. Gedachte, de onwederstandelijke kracht van dat leven. We lezen hier als de wilgen aan de waterbeken. Zo zullen ze uitspruiten tussen het gras. Net als die wilgen aan de waterbeken. Dan wordt er het beeld gebruikt van een wilgenboom voor Gods kinderen. En Gods kinderen worden, we hebben er zojuist ook van gezongen met de dichter van Psalm 1. Gods kinderen worden zo vaak bij bomen vergeleken. Heel anders, dat komt in Psalm 1 wel uit, ja, als kaf. Dat wegstuift voor de wind, want kaf heeft geen inhoud, daar zit geen leven in. Als dan de wind gaat waaien, dan stuift het zomaar weg. Zo gaat het nu ook met de goddeloos als het gaat over Gods toorn. Gelijk het kaf dat wegstuift voor de wind. Maar de rechtvaardige is als een boom geplant aan de waterbeek. Dat is ook een beeld, hè? Hier komt het zomaar spontaan, maar in Gods woord worden verschillende beelden gebruikt en het een vult het ander aan. Geplant. Een boom verplanten, wanneer doe je dat dan? Niet als die oud is, hè? Jonge mensen hoor je dat, niet als die oud is. Als die jong is, ga je een boom verplanten. Het is de beste tijd om een boom te verplanten. In onze tijd kunnen ze ook oude bomen verplanten. En dat kan de Heer ook, hoor. Maar die jonge bomen, daar gaat het vooral over. Die worden geplant aan de waterbeken. En dan worden er verschillende beelden voor Gods kinderen gebruikt. U weet wel, het beeld bijvoorbeeld van de eikenboom. De eikenboom die zo stevig staat, die zijn wortels zo diep in de grond inslaat. Eikenbomen der gerechtigheid, zo worden Gods kinderen genoemd in Gods woord. Ze worden ook wel vergeleken bij cederbomen. Die cederbomen die je tegenkwam op de Libanon. Die bomen die konden heel erg oud worden. Cederhout was ook zeer duurzaam. Zo krijgen Gods kinderen door genade, als de Heere ze van dood levend maakt, het eeuwige leven. Dat is een leven dat sterft nooit meer. U begrijpt dat overtreft de cederboom. Palmbomen. En een palmboom, misschien heb je dat wel eens gehoord, weet u wanneer dat hij goed groeit? Als er een gewicht in de kruin wordt gelegd. En zo hangt de Heere ook een gewicht. Het leven van Gods kinderen aan hun leven. Net als een klok. Als de gewichten eraf zijn, dan loopt de klok niet meer. Nou, zo is het met het leven van Gods kinderen ook. Er moet gewicht aan hangen. Dat drijft uit naar de troon der genade. Dat geeft een afhankelijk leven. Dus zo gebruikt Gods woord verschillende beelden. Bomen ook. Beelden van bomen uit het rijk der natuur. Om daarmee te laten zien. Kijk, dat is nou het leven van Gods kinderen. En de profeet Jesaja die gebruikt hier het beeld van de wilg. En dat is een heel passend en een heel treffend beeld. Moet u ook maar eens denken aan Psalm 137. We hebben gezegd aan Babels rivieren, daar zaten wij. En dan gaat er wat gebeuren. En dan komen die Babyloniërs. En die zien daar die ballingen zitten aan de rivieren. Ze zijn de stad uitgegaan. En de stad daar bruiste het leven. Het wereldleven. Ze hebben de stad verlaten. Wij zouden zeggen... Ze hebben de eenzaamheid opgezocht, het platteland. Ze zitten nu aan de rivieren van Babel. Vond je heel veel rivieren, bevloeiingskanalen. En daar, langs die rivieren, daar groeiden de wilgen. Dus het was een heel treffend beeld. Psalm 137 wordt het al genoemd. En dan zeggen die Babyloniërs tegen die ballingen. Die zeggen, jullie kunnen toch zo mooi zingen. En dan gebruik je toch een harp. Die zang die werd begeleid door de harp. Denk maar aan David. Die speelde toch ook op een harp. Jullie gebruiken toch een harp. Toe zing ons eens één van die liederen van Sion. Dan zeggen ze dat kunnen we niet. Hoe zouden wij een lied des Heren zingen in een vreemd land? Dan konden we de tempel wel. Maar nu kunnen we niet zingen. We zijn zo ver bij de tempel vandaan. Weet u wat ze hebben gedaan? Dat staat er in Psalm 137. Ze hebben de harpen in de wilgen gehangen. Hoort u het? De wilgen. En dan gaat het hier ook over, over diezelfde wilgen. Die groeiden daar overvloediglijk en daar was water. Water in overvloed, de rivieren van Babel. En daar groeiden juist wilgen. En een wilg, dat weten we ook wel. Een wilg, dat is een snelle groeier. Nou, en zo gaat de Heer nu beloven dat ze zullen uitspruiten tussen het gras als de wilgen. En nu hebben we gezegd, als we het over bomen hebben, dan laten die bomen, die laten ons iets zien van het leven van Gods kinderen, die wilgen ook. Want, misschien heb je het ook al eens gedaan, jongens, vroeger maakten wij een pijl en boog en dan maakte je een boog van wilgenhout. En waarom nou juist van wilgenhout? Nou, wilgenhout kan je heel makkelijk buigen. Dat is buigzaam. Men zegt ook dat de naam willig daar vandaan komt. Willig, gewillig, buigzaam. Buigzaam hout. Wel, nu zo is het dan ook met het leven van Gods kinderen. Van nature zijn we niet buigzaam. Dan willen we niet bukken en willen we niet buigen. En we weten wel, als iets niet buigt, moet je een dode tak nemen. Die echt dood is. Die kan niet meer buigen. Als je dat probeert, dan breekt hij. Nou, zo is eigenlijk ons leven geworden door de zonde. We zijn niet gewillig meer, we zijn niet buigzaam meer, nee. In het paradijs zijn we onbuigzaam geworden. Toen zijn we vijanden van God geworden. En sinds die tijd willen wij niet meer wat God wil. Zijn wij niet gewillig. Net als dat dode hout, dode zondaren. En dat dode hout kan alleen maar breken, gemeente. Dat is een ontzaglijk beeld, of niet? Maar nu dat levende willige hout, dat is nu buigzaam. Hé, daar in de ballingschap, daar is wat gebeurd. Daar is de Heer met zijn geest gaan werken. En die geest maakt een mens van harte willig en bereid. Hoort u? Willig en bereid om hem te dienen. Dan gaat er een wonder gebeuren in het leven. Dat kleine uitspruitsel, daar ziet u het komen. En u ziet ze opgroeien. Het worden wilgenbomen. En die wilgenbomen, mensen die gewillig gemaakt worden. Zijn ze altijd zo gewillig, Gods kinderen? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Want u weet ook wel, als God een mens bekeert, wordt een twee mens. Van nature zijn ze helemaal niet gewillig. Dan zijn ze onwillig. En als God met hartvernieuwende genade komt, dan maakt Christus ze gewillig. Door zijn geest. En die geest die verenigt met Christus. En we hebben het gezegd, hè, dat de Heer Jezus heeft er zelf van gezegd. En hij zal het uit het mijne nemen. En hij zal het u verkondigen. En wat gaat er dan gebeuren? Dan worden ze bediend vanuit de gewilligheid van Christus. Want als er nu één gewillig is geweest, als er één heeft gebogen, dan heeft hij dat gedaan. Dat heeft hij al gedaan in die stille vrederaad. Toen hij heeft gezegd, zie ik kom, o God, om uw wil te doen. Hij was volkomen gewillig. Om als de knecht des Heren, dat werk wat de Vader hem van eeuwigheid had opgedragen, om dat werk te gaan volbrengen. Daar was hij gewillig toe. Daar was hij bereid toe. Zie, ik kom, o God. En dat heeft hij van eeuwigheid gezegd. En in de tijd heeft hij dat ook betoond. In de volheid des tijds is hij gekomen. Geheel gewillig. Hij wilde geboren worden uit de maagd Maria. Hij wilde opgroeien in Nazareth. Hij is vervolgd, gehoond, gesmaad. Gewillig heeft hij het alles gedragen. Wat was hij gewillig in de hof van Gethsemane. Toen de Vader die drinkbeker aan hem gaf, die bordenvol gevuld was met de zonde van zijn volk. Toen heeft hij tot driemaal toe gebeden, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, daar heb ik het weer. Maar uw wil geschieden, volkomen gewillig. Om de wil van zijn Vader te gaan volbrengen. En dat heeft hij volbracht. Hij moest de dood sterven. Gewillig om de dood te sterven. Om het hoogste offer te brengen wat er is. Het offer van het leven. Hij was volkomen gewillig. En heeft het ganse werk volbracht. En toen is hij opgevaren ten hemel. En toen heeft hij zijn geest uitgestort. En nu wordt het waar. En uw volk zal zeer gewillig zijn. Hoort u het? Onwillig. O, dat waren die ballingen ook. Ze gingen op in de dienst van Babel. In de cultuur van Babel. En ze wilden daar niet mee breken. Denk erom, een mens die wil niet breken met de wereld. Willen God wel dienen, maar de wereld erbij. Maar om nu echt te breken met de wereld. Nee, dat willen we niet. Maar nu gaat Christus gaat de volk gewillig maken. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag van uw heerkracht. Als hij met die geest krachtdadig, onwederstandelijk gaat werken in de harten van zondaren. Dan zien we het hij uitspruiten. Maar dan wordt er ook een toename gevonden. Een opwasje. Want ze zullen worden net als de wilgen aan de waterbeken. En dan maakt de Heer, die gaat dat volk in beginsel gewillig maken. Kijk, dat nieuwe leven, dat uit God is, dat heeft maar één begeerte. En dat is om de wil van God te doen. Om die wil van God volmaakt te volbrengen. Maar Gods kinderen zijn twee mensen. Die oude natuur komt er altijd weer tegenop. En die is helemaal niet gewillig. Die is onwillig. En we hebben gezegd, doodhout dat moet gebroken worden. Kan niet anders. Dat gaat nooit buigen. Daar gaat God wel voor zorgen. Hè? Als het gaat over zijn genadewerk. En toch die oude mens, die moet sterven. Die moet sterven. En die sterft als Gods kinderen echt sterven. Als het graf ingaat, dan zijn ze van zichzelf verlost. Maar nu dat nieuwe leven, dat buigzame leven, dat wil dat God wil. Ja, dat blijft. En straks dan zijn Gods kinderen volkomen gewillig om de Here te dienen. Om de Here te vrezen. Dan zullen ze, heb je er over nagedacht? Dan zullen ze met Christus als koningen heersen. Dat is wat. Wij zijn geen koningen meer. Wij zijn door onze diepe val in Adam slaven geworden. Maar dan zullen Gods kinderen weer koningen zijn. Dan zullen ze als koningen heersen. En weet u dat u mogelijk is? Omdat hun wil verslonden ligt in Gods wil. Wat God wil, dat willen Gods kinderen ook volmaakt. En daarom kan dat. Dat is niet zo dat de Heer zegt, ja ik wil het zo hebben. En dat Gods kinderen zeggen, oh nee, zo. Nee. Nee, ze zijn het volkomen van harte met God eens. Ze zijn één met God. Dan is de eenheid hersteld. Die verbroken is in het paradijs. De Heer die zegt, zij zullen uitspruiten. Net als die wilgen. En u weet ook, er zijn ook knotwillig, hè? Knotwillig. Daar worden alle takken van afgehaakt. Dat doet de Heer ook in het leven van zijn volk. Dat die alles eraf halen. En waarom? Nou moeten ze alles van zichzelf gaan verliezen. En nu moeten ze bediend worden uit wie? Uit Christus. Want ze zullen zijn als de wilgen aan de waterbeken. Die knotwilligen die hier langs het water staan. Hè? En daar groeien ze. En dat betekent, alles van de mens moet eraan. Weet je waar het over gaat? Nou, dat water. En dan mogen ze weer opnieuw mogen ze uit gaan lopen, die knotwilligen. En dat is nou alleen maar mogelijk door het werk van Christus. Dan blijft er van de mens niets over. Maar dan krijgt God er enig alleen al de eer. Dat volk van Israël, wat werd het geknot in Egypteland. Wat werd het geknot in Babel. Wat een takken vielen eraf. Maar Gods werk kwam openbaar. En dat werk zal eeuwig juichen tot Gods eer. Dan gaat hier het waarmaken dwars door de onmogelijkheid heen. Dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof vertellen. Zeg, mag je ook behoren bij dat volk? Of sta je daar nu nog buiten? Om nu te leven uit de waterbeken. Om nu te leven uit Christus. Om bediend te worden uit Hem. En dat kan u alleen maar door de Heilige Geest. Die het leven schenkt. En die het leven onderhoudt. Amen. Laten we nu eindigen met dankgebed. Heer, we mochten vanmorgen nog een ogenblik samen zijn in uw huis. We hebben gehoord, Heer, van dat uitspruiten. Van het begin van uw werk, waarvan u zelf komt te getuigen. Eerst het kruid, dan de aar en daarna de volle aar. U zorgt voor de wasdom. Het is Paulus die nat maakt, het is Paulus die plant. Het is Apollos die nat maakt, maar het is God die de wasdom geeft. En dan gaat u er zelf voor zorgen dat er een volk is die vruchten mogen dragen. Ze zullen uw lof gaan vertellen. Vruchten waardoor u wordt verheerlijkt. Dat doen we van nature niet, Here, want die in het vlees zijn, dat hebben we ook gehoord, die kunnen u niet behagen. Dan zijn we gelijk die dorre, dode aarde. Maar Here, u kan zorgen dat er leven komt in de dood. En zou u daarom ook de prediking van uw woord nog willen achtervolgen met uw zegen. Gedenk ons ook, Heer, in het verdere van deze dag, ook als we aan de middaguren van deze dag weer samen open te komen. Dat niemand zijn plaatsje onbezet zou laten staan, Heer. Maar dat we ook anderen zouden opwekken en zouden zeggen, kom, ga met ons en doe als wij. Ontferm u zelf zo naar de rijkdom van uw genade. Dat tegen alle verdiensten alleen om Jezus wil, vragen wij dit alles van u. Amen. De slotzanggemeente is Psalm 87, en daarvan het vierde vers. God zal zichzelf bevestigen en schragen en op zijn rol waar hij de volkeren schrijft hem tellen als in Israël ingelijfd en doen de naam van Sion's kinderen dragen. Het vierde vers van de 87ste psalm. Gaat ons heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede. Amen.